LVNL mee te maken heeft. Die heeft natuurlijk ook, ik noemde die electronic flight strips. Ze hebben net de toren verbouwd. Ze gaan een nieuw systeem, ICAS heet dat, introduceren. Er is een project herziening luchtruim in Nederland. Overal moeten LVNL'ers aan meewerken. En dat zijn vaak luchtverkeersleiders zelf die een deel van hun tijd aan dit soort werkzaamheden om dingen te bestuderen vanuit hun deskundigheid en bijdrage aan projecten te leveren. Dus daar is altijd een waarschuwing in termen van hoeveel capaciteit hebben zij en hoeveel tijd is daarvoor beschikbaar. En daar zijn we nog mee bezig om nou precies aan te kunnen geven wat kunnen we nou in 2019 doen, wat gaan we nou in 2020 doen, wat moet eventueel langer wachten op de herindeling van het luchtruim. Maar het is voor mij wel duidelijk uit alle gesprekken die ik gehad heb zo het afgelopen jaar, want ik ben nu ruim een jaar bezig, dat zeg maar de belasting van en de vraag uit de Zuidoosthoek, om het maar even zo te noemen, als meer uit Horen een hele grote en een hele belangrijke is. Dus als het ook om prioriteitsafwegingen gaat, ga ik eigenlijk steeds naar twee dingen kijken. Eén is, wat is er snel te doen? Ik heb ook wel behoefte aan dingen die gewoon relatief snel en eenvoudig kunnen gebeuren als het al helpt. Maar ook dan de logica van, nou, waar is ook de zwaarste belasting? En ik ben natuurlijk vrij veel op pad. En kom ook in Castricum of in Limmen in soms heftige discussies terecht. Laat staan als je in de buurt van Lelystad, nou niet in de buurt van Lelystad, maar verder weg van Lelystad, in Overijssel of in Gelderland, komt te praten. Nou, we zijn hier onder elkaar. Dan moet ik zeggen dat ik heb wel begrip voor de zorg die mensen hebben, maar ik vind het toch altijd nog wel weer een groot onderscheid. De vraag of je in het verlengde van een start- en landingsbaan van Schiphol woont, met name de Alsmeerbaan en de Zwanenburgbaan, of dat je nou ergens één keer in de zoveel tijd, als je goed oplet, misschien een vliegtuig ziet langskomen. Kan nog steeds belangrijk zijn voor mensen, en dat is het ook, maar ik moet zeggen, ik zie daar toch wel een verschil tussen. Dus als het gaat om prioriteitsstelling, betekent niet dat het makkelijk is om dingen te doen. Ik zal er zo een aantal gaan uitleggen, maar prioriteitsstelling is ook wel duidelijk dat de Zuidoosthoek belangrijk is. En we kennen natuurlijk de geschiedenis van de belasting van de Aalsmeerbaan in de afgelopen jaren. En dat heeft duidelijk zijn effect gehad op de feitelijke overlast, als wel ook op de beleving van de overlast. In het plan van aanpak is natuurlijk de eerste vraag die gesteld wordt rond het gebruik van de banen. Dat is eigenlijk het eerste onderwerp van de mate waarin de Aalsmeerbaan ingezet wordt, met name als startbaan, want dat is ook vanuit Hoornse perspectief, denk ik, ook als je kijkt naar, dat doe ik ook, hè, Bas en klachten, en welke patronen zitten daarin. Natuurlijk de Aalsmeerbaan als startbaan, dat is zeg maar een belangrijk aspect van het van de geluidsoverlast ook in Uithoorn. Die vraag is op tafel gelegd, eigenlijk op een paar manieren van dat preferentieel baangebruik, wordt dat nu strikt toegepast? Kan er niet meer op de preferente banen? Is het nodig en dat merken jullie natuurlijk, dat er ook steeds vroeger gestart wordt? Dagen zien er anders uit dan ze er in het verleden hebben uitgezien, gaat ook langer door. Hoe zit dat over de dag heen? Er zijn ook suggesties gedaan, hele logische. Zouden we niet dat zwaardere en lichtere verkeer wat meer uit elkaar kunnen halen op het moment dat Kaagbaan en Aalsmeerbaan, dus als we weer in de normale situatie zijn en niet die Zwanenburgbaan daarvoor gebruikt wordt, kun je dat niet meer uit elkaar halen? Dat is eigenlijk de eerste set van vragen die op tafel is gelegd, baangebruik. Het eerste onderwerp van de agenda. Eén ding is al bezig, maar dat gaat niet het grote verschil uitmaken. Maar het is wel belangrijk. Dat is het gebruik van de vierde baan. Daar is natuurlijk in het kader van Aldersakkoord 2008 zijn daar afspraken over gemaakt. Die zijn in 2015 herzien. En er is eigenlijk altijd gedoe geweest sindsdien over de handhaving daarvan. Want daar zijn alweer uitzonderingsgronden op geformuleerd. Er zijn dagen inderdaad dat die piekbelasting van 80 vluchten overschreden werd. Vallen die dagen dan op grond van weer of op grond van andere factoren onder de uitzonderingen zoals die waren opgeschreven of niet? Dat is één zo'n voorbeeld waarvan ik denk van ja, daar lossen het probleem niet op als het een discussie wordt over wel eens niet eens, over de criteria, over de uitzonderingsregelingen, past het er wel, past het er niet in. Daar moet je eigenlijk helemaal niet in terecht willen komen. Dus dat is een van de dingen van het Aldersoverleg. Wat in het advies stond, wat uiteindelijk geen advies werd, maar wat toch opgepakt is nu. Dat is de herziening van de vierde baanregel, om te zorgen dat die ook gehandhaafd kan worden. En daar zijn weer additionele maatregelen voor nodig en dat er geen gedoe meer over kan ontstaan. Want het gedoe helpt ons allemaal ook niet in termen van de beleving van Schiphol en de lusten en de lasten. Dus die vierde baanregel die is eigenlijk aangescherpt. De uitzonderingsgronden zijn beter ingevuld, met name de derde. De andere twee die waren helder. En vervolgens zijn er maatregelen getroffen om te zorgen dat we waarschijnlijk in 2019, maar in ieder geval in 2020, binnen die aangescherpte normen van de vierde baan blijven. De minister zal dat ook oppakken en waar ze nu mee bezig is, namelijk eindelijk het vastleggen van de regeling, het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Dat was toch een van de dingen waar ik vorig jaar verbaasd over was. Dat toen ik aankwam, dat is nog niet in de wet opgenomen. Ja, er wordt gehandhaafd, anticiperend gehandhaafd, maar het is nog niet formeel. Ook dat is weer zo'n bron van wantrouwen waar je echt helemaal niks aan hebt. Je wilt natuurlijk gewoon ook als bedrijf, ook als goede buur, je wilt gewoon dat de regels helder zijn en dat je gehandhaafd wordt. En dat daar geen discussie over kan zijn. Dan kun je de discussie over de echte dingen voeren. Dus dat vindt nu zijn beslag. Hè. We hebben daarvoor bij de minister ook de benodigde gegevens in die MER aangeleverd. En zij is bezig om een luchthavenverkeersbesluit te maken waarin 2020 500.000 bewegingen, nieuw norm- en handhavingsstelsel, rol van de ILT in de handhaving, vierde baanregel op een andere manier ingevuld waarin dat vastgelegd wordt. Nou, dat betekent bijvoorbeeld een van de maatregelen die we genomen hebben, dat is een vrij grove, is dat er bijvoorbeeld na 's middags op een gegeven moment, ik geloof dat nu de tijdstip 3:30 is, geen vierde baan meer gevlogen wordt. Om in ieder geval te garanderen dat je tijdens de dag binnen de hoeveelheid en de maximum hoeveelheid blijft. Nu merk je er helemaal niks van. Er wordt 2+1 gevlogen en er wordt anders gevlogen. Dus daar is geen effect van te zien. Verwacht hier ook niet een dramatisch volume effect van, ook als de Aalsmeerbaan de vierde baan zou zijn. Want Ook met de vierde baanregel die we hadden en de overschrijdingen gaat het toch om een aantal keren. Dus, maar goed, het zet wel even iets vast en is ook echt een begin dat je zegt van nou, die maatregel is getroffen, wordt in de wet gezet en de implementatie is door de sector aangepakt. Tweede thema wat daarbij van belang is, ook voor dat baangebruik, is de ontwikkeling van uurcapaciteit. En daar zijn echt ook, worden ook weer stappen gezet. We zijn echt bezig natuurlijk om te zorgen dat dat gebruik van de primaire banen en ook de capaciteit die daarop is, dat versterkt wordt. Dus uitbreiden van de uurcapaciteit. Ook zorgen dat, komen nog weer additionele maatregelen bij. Bijvoorbeeld op tijd aankomen. Is er ook zo een. Je probeert natuurlijk echt op tijd te presteren op Schiphol. Dat is niet alleen op tijd vertrekken. Op tijd aankomen helpt ook enorm. Op een luchthaven die redelijk vol zit, als je dan te vroeg aankomt, ja, dan leidt dat ook weer sneller bijvoorbeeld tot het gebruik van een extra baan en inzet op de vierde baan. In plaats van dat je zegt van nou, op het moment dat je toestemming krijgt om op te stijgen in Vancouver, om maar eens een voorbeeld te noemen, dat je dan precies aan weet, zoveel uur later kom ik op Schiphol op die baan aan en dan is die gate beschikbaar. Nou, dan hebben we natuurlijk informatiesystemen die steeds beter worden. De planning wordt beter, de afstemmingen wordt beter. Dus dat is iets naar gekeken, waar naar gekeken wordt. Dat betekent dat de KLM en anderen daar weer een stukje vrijheid op inleveren, maar in het belang van. Nou, al dat soort maatregelen en maatregeltjes die helpen om de piekuurcapaciteit op de luchthaven, op de primaire banen te vergroten. Betekent weer niet dat er dan meteen een hele pluk weggaat. Maar mocht er gegroeid gaan worden op Schiphol, is er dus een perspectief dat in ieder geval een belangrijk deel van die groei, denk ik, opgevangen kan worden op de primaire banen. En dat het sturen op het baangebruik ook preciezer en stringenter wordt. Dat heeft te maken met die vierde baan en dat heeft te maken met het programma hinderbeperking. Dus daar zit al belangrijke ontwikkeling in. Dus dat zijn maatregelen, zowel vierde baan als uurcapaciteit, die eigenlijk lopen, in ontwikkeling zijn en waar resultaten van beschikbaar gaan komen. Dan zijn er een paar, ik noemde ze al, En daarom is het ook goed dat we er wel in vertrouwelijkheid over kunnen praten. Want als ik ze noem en ik weet helemaal niet of ze kunnen gaan gebeuren. Sommigen weet ik eigenlijk wel dat ze niet gaan gebeuren. Dan gaan dingen een leven leiden wat niet goed is. Maar er wordt natuurlijk... Ik heb al vragen gesteld, een aantal keren, ook bij de LVNL en bij Michiel van Dorst, over dat zware en dat minder zware verkeer. En kunnen we dat uitsplitsen? Dat vond ik wel een soort grote logica hebben, zo'n vraag die gesteld is. Nou, daar is tot nu toe het antwoord dat dat niet kan of niet zou moeten. Omdat we dan op een ander aspect, namelijk in de lucht, een probleem gaan veroorzaken. Want dat betekent dat, hoe het nu gebeurt, is natuurlijk dat het verkeer wat naar het zuiden en het westen gaat, vertrekt via de Kaagbaan. En het verkeer wat naar het zuiden en het oosten gaat, vertrekt via de Aalsmeerbaan, logischerwijze. En dan kom je elkaar niet tegen. Op het moment dat je dus gaat zeggen van, nou, licht verkeer naar Engeland gaat van de Aalsmeerbaan en zwaar verkeer naar Azië gaat vanaf de Kaagbaan, dan gaat het elkaar kruisen. En niet heel ver weg, maar redelijk dicht voorbij de luchthaven. Dat zijn routes en kruisingen die we op dit moment niet hebben. En waarvan ik bijna wel zeker weet dat de LVNL daarvan zal zeggen dat ze dat ook uit veiligheidsoverwegingen bijzonder onwenselijk zullen vinden om die kant op te gaan. Dus dat is iets waarvan ik denk dat de kans dat dat gaat gebeuren niet zo heel groot is. Dus er zijn ook een aantal van dat soort dingen waarvan je zegt van ja, die zijn minder makkelijk te realiseren. Nou, dat is het element van de gebruik van de baan en met name het gebruik van de Aalsmeerbaan. Tweede punt waar we naar kijken en waar we ook metingen over doen, dat is het effect van de startprocedures. Dus dat gaat over de vliegprocedures. Met name natuurlijk de invoering van NADP2, dat is aan de orde gesteld. Heeft dat nou voordelen opgeleverd of niet? Kunnen we dat nog op een bepaalde manier meten? Er is natuurlijk een NOMOS meetpunt in Uithoorn. Daar zijn metingen gedaan. Nou, die resultaten die komen beschikbaar en die zullen ook met de werkgroep gedeeld gaan worden om te zien wat daar nou uitkomt. Ik heb ook al in Aalsmeer gezegd, tot nu toe alles wat ik gezien heb over NADP2 is dat het toch over het geheel een positief resultaat oplevert. Ook al zijn er plekken waar je waarschijnlijk wel een verhoogd geluidsniveau aantreft. Dus dat is weer zo'n element van wat je natuurlijk heel vaak aantreft met die procedures. Van helpt het niet, verschuift het waterbed effect. Maar dit is een onderwerp waar we, denk ik, materiaal over beschikbaar krijgen, waarvan je kan zien wat dan het effect van de NADP2 is, maar in de context van ook groei van verkeer. En die kunnen gedeeld gaan worden. Dat was het tweede onderwerp wat aan de orde is gesteld. Het derde onderwerp was de routes van het startende verkeer. Daar werden eigenlijk twee aspecten kwamen daarbij naar voren. Van zijn er nou varianten voor het concentreren van het startend verkeer die kunnen helpen? Daar hebben jullie natuurlijk ook zelf al onderzoek naar laten doen met 270. Er waren, nou, Hans zei het al, er waren hoge verwachtingen van, die zijn niet waargemaakt. Precies vanwege dat effect van verschuiving van lawaai. Dus dat het geen voordeel opleverde en weer hele nieuwe vragen opriepen. Dus die variant die heeft het niet gehaald. Hebben jullie zelf ook gezegd, die gaan we vervolgens dus ook niet verder pushen en proberen. Wat wij hebben gezegd, maar ja, dan zit je echt in de sfeer van kijken, is er nog iets anders te bedenken? Wij zitten te kijken, zijn er ook op dat gebied van concentratie van startverkeer, want daar zie ik wel een logica van. Zijn daar nog andere varianten te bedenken? Dus dat is iets wat onderzocht wordt. Dan is er een tweede op dat punt van startend verkeer. En die is een stap verder. En dat is het verleggen van wat het waypoint heet. Dus het punt waar gedraaid wordt boven uit Hoorn. En er wordt onderzocht. En dat is inmiddels ook goedgekeurd door het regioforum van de ORS. Op 14 juni dacht ik in de vergadering, Hans, dat die studie gebeurt. Dat betekent als die daar ook besloten is, dat we ook zorgen dat daar de capaciteit voor beschikbaar komt. En dat we met dat onderwerp aan de slag gaan. En dat heeft natuurlijk de bedoeling om te kijken als dat punt op een andere plek neergelegd wordt, of dat verlichting in Uithoorn met zich meebrengt zonder dat. Nou, zie je alle waterbedeffecten en andere dingen. En is dat dan technisch mogelijk en is dat veiligheidsmatig mogelijk? Maar dat onderzoek, dat gaat gebeuren. Dus dat is een punt wat nu concreet op de agenda staat. Dus dat zijn zo'n aantal van de... Van de onderwerpen, de concentratie van het startend verkeer, de vliegprocedures, het baangebruik die we op de agenda hebben gezet. Sommige dingen zijn in beweging, zie de vierde baan, zie het verhogen van uurcapaciteit en het gebruik van de primaire banen. Zie de waypointverlegging en de studie daarnaar. Andere heb ik een winstwaarschuwing, om het zo te zeggen, het uit elkaar halen van licht en zwaar verkeer. We blijven daarnaar kijken of ook challengen bij de LVNL, maar ik heb daar geen grote verwachtingen van, gegeven wat ik nu weet. Herziening NADP2, uitvliegprocedure, heb ik ook geen grote verwachtingen van, heb ik ook bij Alsmeer gezegd, maar een aantal andere punten. Gaan we nog... en dan zijn er punten waarvan we zeggen, nou, dan moeten we gewoon nog kijken welke... Is daar creativiteit op te brengen, met name rond de concentratie van het startend verkeer? Zijn er nieuwe mogelijkheden? Zijn er dingen die we nog niet hebben gezien? En daar zullen we tijd en creativiteit aan besteden om te kijken of dat tot iets opgewerkt kan worden, of daar een idee ontstaat wat vervolgens in die agenda van dat programmateam en die geluidshinder ingevoegd kan worden. Dus op deze manier zijn we bezig en dit is de stand. Misschien goed, terwijl de meeste onderwerpen natuurlijk echt gingen over hinderbeperking en geluid. Is misschien ook goed om aan te geven dat, en Joost kan desgevraagd dat ook nog verder toelichten, dat er denk ik ook weer een heel aantal initiatieven, zeker in Uithoorn, zijn vanuit de Stichting Leefomgeving. Dus als je over leefbaarheidsvraagstukken praat en initiatieven op dat gebied, want dat speelt ook steeds naast hinderbeperking leefbaarheid. Volgens mij is het bestuur, jullie zijn hier, dacht ik ook, op bezoek geweest, hè, of een gesprek gehad met het bestuur van het fonds. Ik had vanmiddag raad van toezicht, dus daar kwam dat ook weer aan de orde. En wat ik gezien heb zo, dan als ik dat even zo bij elkaar optelde, een heel aantal initiatieven met behoorlijke bedragen eraan ook. Van projecten of potentiële projecten die hier in de gemeente speelt, gefinancierd vanuit de Stichting Leefomgeving. Dus dat vond ik ook goed om te zien, want dat helpt natuurlijk ook mee. Er is ook een nieuw element bij de Stichting Leefomgeving voor de kleinere dingen, dus niet een buurthuis of iets anders, maar een initiatievenfonds waar je ook met kleinere voorstellen terecht kan. Dat is ook opengezet, is ook bekendgemaakt en blijkt dat er ook uit horen relatief veel belangstelling voor is. Dus daar wordt hier ook, dat wordt hier ook goed opgepakt. Dus dat is het overzicht. Naar de structuur van het overleg natuurlijk met Hans en team, dat gaat gewoon door. En ik heb ook iets verteld over hoe zit het nou in elkaar, aan de kant van Schiphol en de LVNL en de KLM in elkaar. De manier waarop we met dit soort initiatieven omgaan. En ik ben graag bereid om op een gegeven moment weer een verdere toelichting te komen geven over waar we zijn.
Mooi, dank voor deze uitgebreide introductie. Ik denk dat het goed is om de gelegenheid te geven aan degene die nog verhelderende vragen heeft of opmerkingen te maken hebben. En dat doe ik wat losser als u dat goed vindt. Ik zie de heer Bezuijen als eerste daar de gelegenheid. En mevrouw Gasseling zie ik.